waardig is. Dank u wel, Vader, dat u onze liefdevolle Vader bent. Dank u wel dat u het met ons ziet zitten. Heer, het maakt niet uit of we het met onszelf zien zitten. U ziet het zitten met ons. En heel uw vaderhart gaat naar u uit. En heel het hart van de Zoon van Jezus gaat naar ons uit. Dank u wel, Vader, dat u hebt laten zien dat u zoveel van ons houdt. Dank u wel, Jezus, dat u terug bent bij de Vader en dat we de Heilige Geest mogen hebben. En Heilige Geest, ik bid, als we het woord wat Jezus is gaan openen en we gaan in het woord duiken, dat u spreekt. En dat we door uw geest horen wat er te zeggen is tegen ons. Ik bid dat er ieder zo hoort wat voor hem of haar bedoeld is. Direct komend uit de bron van uw hart. Zegen het woord als we het openen. En laat ons u horen spreken. Amen. Mooi om zo met elkaar te zingen als voorbereiding op het woord wat we vanmorgen mogen openen. En vanmorgen staat Hebreeën 11 centraal. En misschien kennen jullie dat. Maar dat is een indrukwekkende lijst met geloofshelden. Met helden die geloofsdaden hebben gedaan. Grote mannen en vrouwen in de geschiedenis van de aarde. En ze staan op deze lijst. In deze wereld kennen we ook lijsten. Ik kwam er van de week nog eentje tegen. Een wereldranglijst van een of andere sport. Maar ja, daar had iemand 4 weken opgestaan op de eerste plek. En dan komt er weer iemand anders en dan zakt dat weer. En dat gaat dan altijd over wie is de beste. En wie is er wat minder. Wie komt daarop en wie niet. Het mooie van de Bijbel is dat er zoveel diepte in zit. Ik kan vanmorgen maar een klein stukje van alles wat daar staat in die Hebreeën hoofdstuk met jullie doornemen. Anders wordt het te veel en ingewikkeld. Dat is het misschien toch al. Maar het kernhoofdstuk 11 staat heel logisch tussen hoofdstuk 10 en hoofdstuk 12 in. En hoofdstuk 10 neemt een aanloopje. Het spreekt over de weg terug naar de Vader via Jezus. Er is geen andere weg naar de Vader dan via Jezus. Hoofdstuk 11, wat daartussen staat, vertelt hoe mensen hun geloof handen en voeten gaven. Hoe zij dat deden. En hoofdstuk 12, die grijpt daarop terug. En die bemoedigt in het vooruit. Die spreekt waarschuwend. Die spreekt aanmoedigend om vast te houden aan het evangelie van Jezus. Het is vooral een boodschap om God serieus te nemen. Dus we hebben vanmorgen een serieuze boodschap. En in de aanloop naar Hebreeën 11 kijk ik eerst met jullie naar Hebreeën 10. Want net zoals dat ik vertelde dat Hebreeën 11 tussen twee hoofdstukken staat, zo zien we in Hebreeën 10 vers 37 ook een kernvers. En dat kernvers dat staat tussen andere versen in. Soms is de Bijbel zo opgebouwd. Dat is iets anders als wat wij wel eens gewend zijn in de hedendaagse boeken. Maar er zit daar een bepaald ritme in van schrijven. En het kernvers is nog een korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. En dan zie je dat in twee teksten, teksten 35 en 36, wordt er naar het kernvers toegewerkt. Dan komt 37 en dan wordt dat nog twee keer bevestigd door vers 38 en 39. En dan krijg je iets heel moois. En ik probeer het te laten zien. Want als eerst het kernvers hebben, Hebreeën 10 vers 37. Nu even een andere vertaling. Het zal niet lang meer duren voordat Christus terugkomt. Hij kan zelfs elk ogenblik komen. Het duurt niet lang meer, zegt het woord. Maar dat is gekoppeld aan vers 39. En het grappige is dan ook nog dat er twee versen zijn die zeggen wat je niet moet doen. En twee versen die zeggen wat je wel moet doen. En dan zie je dat vers 35 zegt wat we niet moeten doen. Laat de moed niet zakken. Dat komt ook, dat is weer gekoppeld aan vers 39. En daar staat, keer God de rug niet toe. En dat was de boodschap die voor die tijd ontzettend belangrijk was. De Hebreeënbrief werd geschreven in een roerige tijd. Ergens in de tijd dat Rome in de brand stond. Ergens in de tijd dat de tempel afgebroken werd. En heel veel christen geworden Joden die Jezus gevolgd waren, de dag eraan om ermee terug te keren naar het oude vertrouwde. Want in zo'n rare, onbegrijpelijke tijd, met een nieuwe godsdienst, met Jezus volgen wat zo mooi leek, maar wat zo zwaar bleek, wilden zij weer terugkeren. En de Hebreeënbrief is eigenlijk één lange aanmoediging. Doe het niet. Blijf trouw. Laat de moed niet zakken. Keer God de rug niet toe. En dan komen er twee versen die zeggen wat je wel kan doen. U moet volhouden om de wil van God te doen. Dat helpt. Als je de wil van God doet, als je de wil van God vindt, dan helpt dat. Dan helpt dat om Jezus te verwachten, want hij komt spoedig. En vers 38, die komt daarop terug. Mensen die rechtvaardig zijn, die zullen in vertrouwen leven. Die zullen het vertrouwen hebben. Dat lukt wel. En dan zie je dat er twee mooie dingen zijn. Om hem vast te houden in de verwachting dat Jezus terugkomt. En dat hij alles nieuw maakt. Want lieve mensen, we leven in een tussentijd. Dit is niet de tijd waarvoor we uiteindelijk bedoeld zijn. Nee, we zijn bedoeld voor de tijd die straks gaat komen. Als Jezus terug is. En de Hebreeënbrief die spreekt daar zo duidelijk van. Ik kom daar straks nog op terug. Als we dan opgeroepen worden om vol te houden, om te volharden, waar hebben we dan die volharding voor nodig, waar vers 36 over spreekt? Nou, om de wil van God te blijven doen. Zoals Romeinen 12 vers 2 ook zegt, u moet niet worden als mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Want dan kunt u ontdekken wat de wil van God is. En wat hij wil is goed, aangenaam, volmaakt. En als we zo de wil van God doen, dan volharden we ook om de beloning te ontvangen. Bernard sprak op de Amoskring over die grote dag van oordeel. Hij zei, het is eigenlijk een dag dat de lintjes uitgereikt worden voor hen die in Jezus geloven. Dan worden we gewaardeerd, erkend in welke dingen er voor de Heer gedaan zijn. We hebben het net gezongen van, Heer, ik geef u mijn hart. Nou, dat wordt daar beloond. Want God is daar zo blij mee. God is daar zo ontzettend blij mee. En het gaat bij God, dat wil ik even tussendoor zeggen, wij leven in een prestatiemaatschappij. In deze maatschappij telt het als je iets doet en het lukt. En je bent een loser als je hetzelfde doet en het lukt net niet. Terwijl het wel hartstikke goed kan. En daar worden we dan bang van, want we durven bijna het goede niet meer te doen, want stel dat het net niet goed genoeg is. God is blij als je geeft. wat je hebt. En het derde punt, het goede voor de ziel te vinden. Want Hebreeën 10 zegt dat we dan gered worden. Klinkt misschien raar, want we zijn toch gered? Ja, zegt de Bijbel. We werden gered toen Jezus aan het kruis voor ons stierf. Maar ook in het nu word ik voortdurend gered. En ik moet gered worden, want ik ben er nog niet. En God zorgt daarvoor. De volgende vraag is dan, wat is de wil van God? Nou, daar geeft Hebreeën 10 ook antwoord op. Maar zoals ik al zei, de volgorde is soms iets anders. Dus deze vinden we in Hebreeën 10, vers 22. En die zegt, laten we daarom zelf, dat heb ik ertussen gezet, naar God gaan met een oprecht hart en met een vast vertrouwen dat Hij ons zal ontvangen. Dat is één ding, dat moet je zelf doen. Dat kan een ander niet voor jou doen. Het tweede is, wij moeten blijven vasthouden aan wat God ons heeft beloofd en andere mensen daarover vertellen. Dus wat je zelf ontvangen hebt, mag je weer doorgeven aan anderen. En dan komt vers 24. Laten we op elkaar letten. Elkaar aansporen. God en de mensen lief te hebben. En altijd goed te doen. Dat blijft als het ware als een bas op de achtergrond meedreunen in dit hoofdstuk. In deze brief. Blijf goed doen. Blijf goed doen. Blijf goed doen. En dat is eigenlijk ook recht doen. Het juiste doen. Dat komt van het moeilijke woord rechtvaardigheid. Zodat het recht als het ware vaart krijgt. Of dat het recht zijn gang gaat. Zodat recht zijn weg vindt. En wij worden de rechtvaardigen genoemd. Wij zijn degene die de juiste dingen doen. En die zo helpen om het recht ook in deze samenleving zijn weg te laten vinden. Want het zijn de rechtvaardigheid is datgene wat rechtvaardigen doen, omdat ze rechtvaardig zijn. We hebben elkaar nodig. Daarom moeten we niet wegblijven uit onze samenkomsten. We kunnen het niet alleen. We moeten wel zelf naar Jezus toe gaan, maar ook vooral dat samen vieren. Samen aanbidden, zoals we net ook gedaan hebben. En we moeten elkaar ook bemoedigen en waarschuwen. Vooral nu, volgens mij is dat heel actueel, vooral nu we zien dat het niet lang meer zal duren voordat de Heer Jezus terugkomt. Soms helpt het ook even goed om te kijken van, nou, wat is Gods wil dan niet? Nou, ook daar geeft Hebreeën 10 antwoord op. Het in vers 26 staat, wanneer wij willens en wetens blijven zondigen, nadat we de waarheid hebben leren kennen, dat is de wil van God niet. Want dan vallen we in de handen van de levende God, zegt vers 31. En ik moest daarbij denken toen ik dat aan het voorbereiden was. Ik weet niet of jullie wel eens Kamp van Koningsbrugge kijken. Maar daar hebben ze één zo'n uitspraak. Niet goed is overnieuw. Ik ken dat uit ervaring. Bij het Corps Mariniers kregen we ook zo'n soort onmogelijke oefening. Dat noemden ze een rakettenrace. Met volle bepakking ergens rennen naar een stapel hout en dan met z'n tweeën zo'n boomstam op je nek en dan terug. Binnen een tijd die niet te halen was. En je raadt het al, niet goed, was overnieuw. Ik heb daar de meest betekenisvolle les geleerd van samen doen. Want wat gebeurt er? De snelste zijn er het eerst, die pakken de balk, de boom, die zijn ook het snelst terug. Maar ze hadden gezegd, de tijd van de laatste telt. En iemand in ons peloton, die was zo slim, die zegt, jongens, de tijd van de laatste telt, we moeten terug. En degene die als eerste waren, renden weer terug. Om van de zwakkeren die achteraan kwamen, de balk over te nemen, ze mee te sleuren en met elkaar over de streep. En we hadden 3 seconden over. En we lagen de hele nacht in ons steentje. En we hoorden schreeuwen. Kamp van Koninkbrug is heel braaf. Ontzettend braaf. Want in werkelijkheid wordt er gevloekt en gescholden en getierd. Dat wil je niet weten. Je bent gewoon bang dat de hemel naar beneden komt. En de hele nacht hoorden we de achtergrondgeluiden van de mensen die niet snapten dat je samen sterker bent dan alleen. Hebreeën 12 gaat eigenlijk door op Hebreeën 10. Maar ik wil nu met jullie kijken naar het bekende gedeelte van Hebreeën 11. En dat begint met een indrukwekkende rij van geloofshelden. Dat je door een museum loopt en al die mega grote schilderijen ziet van zeehelden en andere belangrijke mensen die iets gepresteerd hebben in het verleden. Invloedrijke mensen. En wie wil er nou niet van invloed zijn? Wie wil er nou niet van betekenis zijn? God heeft dat volgens mij in ons gelegd. Dat wij van betekenis mogen zijn. Dat we waarde, zijn waarde, toe mogen voegen in deze samenleving. En Hebreeën 11 die begint met een indrukwekkende lijst. En let wel, dat viel me op, het gaat niet om prestaties die de wereld belangrijk vindt. Want als ik in Hebreeën 11 lees, dan staat er op een gegeven moment, Abel begint het mee over Noach, die enorme ark bouwt. En dan gaat het over Abraham. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om op weg te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. Hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Abraham had de stem gehoord. Dat is zo indrukwekkend. Als je daarbij stilstaat. Abraham leeft in een land met afgodendienst. En dan vraagt God of dat hij daar wil vertrekken. Ja, waarheen dan, Heer? Ja, dat zie je wel. Wij zijn 1 keer verhuisd. Ik stelde me toen ook voor van dat we al onze spullen inpakten in de verhuiswagen. Naast de chauffeur gaan zitten, zeggen, ga maar rijden. En de chauffeur zegt, waar naartoe? Ja, dat zien we wel. Ja, hoe lang is dat rijden? Ja, dat zien we wel. Ja, welke kant moet ik op? Ja, dat zien we wel. Zo ging Abraham op weg. Zonder te weten, luisterend naar de stem. Weet je, landverhuizers zijn van alle tijden. Ook nu hebben we ermee te maken. Het kabinet weet eigenlijk niet wat ze ermee aan moeten. Landverhuizers, grote of kleine, zijn altijd geweest. Maar dit was een moment dat Abraham de geschiedenis van het koninkrijk veranderde door te luisteren naar de stem, waardoor hij een geloofsheld wordt genoemd. Nou, zo staan er nog een hele rij in. En wat er dan gebeurt, is dat daar in Hebreeën 11 een kanteling zit. Ik weet niet of dat het je al is opgevallen, maar heel vaak, het is best lang hoofdstuk, en de kanteling zit vast bij 35, en meestal komen we daar al niet. Maar in vers 35 zit een hele bijzondere kanteling, die staat midden in vers 35. En als je dan kijkt, dan staat daar, voor die kanteling, hij mag erop, dat is de kanteling. En het gedeelte daarvoor, daar staat, vrouwen hebben hun geliefde uit de dood teruggekregen. En dan staat er daarna, anderen die op God vertrouwden werden doodgeslagen. is dezelfde tekst. Maar zit wel een hele rare kanteling in. De ene vrouw krijgt een geliefde uit de dood terug. Overwinning. De ander, die ook op God vertrouwt, wordt doodgeslagen. Dilemma. In deze hele indrukwekkende lijst, want voor 35 zie je dat staan. Er staat er: de tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel, de profeten. Ze hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Ze hebben de kracht van het vuur geblust, ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Ze hebben in zwakheid kracht ontvangen, ze zijn machtig geworden in de oorlog. Legers van vreemden hebben ze op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen. Maar anderen werden doodgeslagen. Ze namen de aangeboden verlossing niet aan, omdat ze een betere opstanding verkrijgen zouden. Weer anderen hebben spot, gezelslagen verdragen, boeien gevangenis, zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaarte doodgebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten met geitenvellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. Hier zien we twee typen geloofshelden. Helden die geloof hadden voor een wonder. Helden die geloofden in het martelaarschap. De een representeerde God als de onoverwinnelijke. De ander representeerde God als de onopgeefbare. Wat er ook met mij gebeurt, al zaag je mij in tweeën, ik geef God niet op. Wauw. Als ik mag kiezen, dan kies ik voor het eerste. Ik weet niet wat jullie voor kiezen. Maar die eerste vind ik toch ietsje minder pijnlijk. We hebben net gezongen van, ja Heer, neem mij Heer. En dacht ik, als het dan maar niet is om in tweeën te zagen. Dat wordt dan wel een beetje, we hebben het wel gezongen. Weet je wat het mooie is? Toen ik daar ook over na zat te denken. Als je een geloofsheld bent die zaait in geloof, dan ben je als de zaaier die zaad zaait. En als het goed is, levert dat vrucht op 30, 60 of 100 fout. Een martelaar zaait zichzelf. Die merkt ook niet wat er opkomt. Maar dat is wel wat er bijvoorbeeld gebeurt in Iran. Als daar één persoon omkomt, worden al die anderen nieuwsgierig. Wat had deze persoon dat zo belangrijk was, dat het onopgeefbaar was, dat het zelfs zijn leven mocht kosten? Hebreeën 11 spreekt over de geloofshelden. Hebreeën 1 en 2 zegt: wat is geloof? Het is de absolute zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt. Dat het een bewijs is van de dingen die we nog niet kunnen zien. Hij mag verder. Vroeger hebben mensen vanuit dit geloof geleefd. Ze zijn door hun geloof bekend geworden. Dan staat er iets opmerkelijks in Hebreeën 11, vers 13 en 14. Al deze mensen, en dat gaat dus over de geloofshelden met de overwinningen. Al deze mensen zijn in het vertrouwen op God gestorven, zonder te krijgen wat hun beloofd was. Ze hebben het alleen uit de verte gezien en ze waren blij. Ze kwamen er openlijk voor uit dat ze hier op aarde alleen maar gasten en vreemdelingen waren in deze tussentijd. En wie dat zeggen, maken daarmee duidelijk dat zij uitkijken naar een ander vaderland. En let even op, in de opbouw van de tekst komt dat straks weer terug in vers 39 bij 11. Als we dan kijken naar de geloofshelden via het martelaarschap, die staan in Hebreeën 11 vers 35 en 38. Dan staat er dat ze werden bespot, afgeranseld, die hele lijst, ik heb hem net al genoemd, dus die mag even doorgescrolld worden. Maar het opmerkelijke is dat ook al deze mensen bekend zijn geworden omdat ze op God vertrouwden. En ook deze mensen hebben niet gekregen wat God hen had beloofd. En dan hebben we weer de link met vers 14. Want, zegt het woord, God had een beter plan. Hij wilde niet dat zij zonder ons de volmaaktheid zouden bereiken. Gods plan was dat we met elkaar, met z'n allen, de volmaaktheid bereiken. Dus zij die lang voor ons leefden en geloof lieten zien, hetzij dat God onoverwinnelijk was, hetzij dat God onopgeefbaar was, die zullen met ons ontvangen wat God voor ons heeft. En laat dit een bemoediging zijn, mensen. We zijn er nog niet. Wat we nu kennen van God is slechts het begin. Van veel meer wat er allemaal nog gaat komen. God heeft meer voor jou. Heeft meer voor ons. Dan iemand van ons of wij met elkaar ons voor kunnen stellen. Wat helpt om vol te houden? Want ik zei al, we zijn er nog niet. Nou, Romeinen 8, vers 18, die zegt: ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt, oftewel in geen verhouding staat tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Als je het leed ziet op het journaal, als je het verdriet ziet wat soms op foto's getoond wordt. Het is te groot. Het is te immens. Je moet je er gewoon voor afsluiten, want het is niet te dragen. Jezus was er ook bang voor om dat te dragen. En toch droeg hij het. En bracht hij het op het kruis. En hij is ons grote voorbeeld. Want Jezus keek ook naar wat er zou komen. Maar er zijn nog een paar dingen die we kunnen doen als het zwaar wordt. En de eerste is, dat wordt gezegd in vers 32 van hoofdstuk 10. Vergeet nooit die heerlijke tijd toen u Christus pas had leren kennen. Al had u het zwaar te verduren, u liet de Heere niet los. Dit gaat over de eerste verliefdheid. Dit gaat over de eerste liefde. Weet je wel, en als je verliefd bent, dan heb je gewoon extra energie. Dan maakt het allemaal niks uit. Je kan gewoon echt alles aan. En wat mensen ook zeggen, voor problemen die je samen krijgt, maakt niet uit. Samen kan je dit gewoon aan. Het heeft ook geen zin om tegen een verliefd stelletje zulke dingen te zeggen. Er zit zoveel power op dat moment in dat samen. En het woord wijst hierop terug. Hey, dat moment. Die power van het eerste begin. Ga daar naar terug. Bedenk dat. Dat je toen de Heer niet losliet. En dan komt de volgende vers. En dat zegt: nu eens werd u uitgelachen en geslagen. Dan weer waren anderen het slachtoffer. En leefde u intens met hen mee. Zo mooi. Die uitwisseling. Zorgen voor elkaar. Elkaar vasthouden. Bij elkaar zijn als het lastig wordt. En als de mensen gevangen gezet werden, had u net zoveel verdriet als zij. En als uw aardse bezittingen werden afgenomen, bleef u opgewekt. Want u wist dat u iets beters had, iets hemels. Iets wat je niet afgenomen kan worden. Hebreeën 11. Staat in het midden. Hebreeën 12 komt daarna. Hebreeën 12 gaat opnieuw aanmoedigen. Gaat aanvuren, gaat aanzetten. En die zegt, nu wij zo'n grote menigte geloofsgetuigen hebben, of door zo'n wolk van getuigen omringd zijn, moeten we ook elke last van ons afwerpen. Evenals de zonde waarin we steeds verstrikt raken. En vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. En laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. De grondlegger en de voltooier van ons geloof. Want Jezus, die had ook met de vreugde voor ogen het kruis kunnen verdragen. Hij keek wat dat zou doen. En met die vreugde die in het verschiet lag, lukte het hem om de pijn te hanteren. En dat is zo belangrijk, dat je als het ware met je hoofd je verbindt met waarom dat je het doet. Als je geen groter overstijgend doel hebt, gaat het je gewoon niet lukken. Als er geen vuur in je hart is, wat gaat branden op het moment dat het zwaar wordt, waarmee je je kan verbinden aan wat er gaat komen, gaat het je niet lukken. Kijk maar naar Kamp van Koningsbrugge. Dan zien ze het ook op het moment dat mensen zich opgeven. Wat gaan ze doen? Het vlammetje aansteken. Waarom wilde je dit ook alweer? Waarom ben je hier aan begonnen? Voor wie doe jij dit? Dat zijn precies de vragen die helpen om verder te gaan. Nog veel meer als het moeilijk wordt om ons heen. Waar deden we het ook alweer voor? Voor wie deden we het ook alweer? En waar zijn we naar op weg? En dan kunnen we tot ons door laten dringen hoe hij stand hield toen het echt moeilijk werd en ook andere mensen, de zondaars, zich tegen hem verzetten. En het helpt om de moed niet te verliezen. En dan vuurt Hebreeën 12 ook nog aan. U hebt in de strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. Jezus wel. Jezus gaf vrijwillig zijn leven. Nou, dat hebben jullie nog niet gedaan, ik ook niet, want anders zouden we hier niet staan. Zitten. Maar de Hebreeënbrief die moedigt dat aan. Van kom op jongens. Dat waar wij voor ogen hebben. Dat waar wij mee aan verbonden zijn. De heerlijkheid van onze hemelse Vader. Die is zo overweldigend groot. Laat je niet door kleine dingen. Kleinere dingen dan dat afleiden. Amos 4 vers 13. Daar staat een tekst. Maak u klaar om uw God te ontmoeten. Het verhaal gaat dat toen de Titanic zonk, dat het strijkerskoortje, dat de muzikanten op het dek speelden. En dat het laatste lied wat ze speelden, voordat de Titanic naar de diepte zonk, was het lied waar dit ook in voorkwam. Maak je klaar om je God te ontmoeten. En ze wisten binnen een paar minuten, is het zover. En dan kom ik weer terug op Hebreeën 10 vers 37. Het kernvers. Nog een korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. En vers 36, wat ervoor staat, zegt, blijf juist volharden. Want als u de wil van God doet, zult u na deze tussentijd ontvangen wat u is beloofd. Ik ga afsluiten en voor jullie bidden. En als jij het vuur... Nee, ik vraag het anders. Voel jij het vuur van de eerste liefde nog? Of heb je het misschien nooit gehad en ken je Jezus niet? Ga dan staan, dan ga ik voor je bidden. Dat de liefde van God de Vader en de liefde van de Heer Jezus Christus en de liefde van de Heilige Geest, dat je die weer vol gaat ervaren. Als er een last in de weg zit. Zoals de Hebreeënbrief dat zegt. Ga dan staan. Dan ga ik voor je bidden dat jij de kracht vindt om de zonde die je ligt in de weg staan te belijden en na te laten. En als jij bang bent, wat helemaal niet gek is, want dat ben ik ook. Ik weet ook niet of dat ik het zou redden als ze me in tweeën zouden zagen. Maar bang is niet erg. Als we met die angst maar naar God gaan. Ga staan als je ook bang bent. Dan ga ik bidden voor moed, voor bemoediging en voor kracht. Want hij die in jou is, is sterker dan hij die in de wereld is. Dus wil je het vuur van de eerste liefde? Ga staan. Heb je een last die in de weg zit? Ga staan. Ben je bang dat je het niet volhoudt om te volharden? Ga staan. Ik ga voor je bidden. Vader God, dank u wel voor uw liefde die niet te stoppen is. Vader, u bent onoverwinnelijk en onopgeefbaar. Dank u wel, Vader, voor wie u bent. Dank u wel, Vader, dat u ons geeft wat we nodig hebben als we op u vertrouwen. Maar Vader, we vinden het zo moeilijk om op u te vertrouwen. Zeker als het moeilijk wordt. Als het ons het vuur aan de schenen gelegd wordt. Heer, het is zo lastig. En dank u, Vader, dat u dat weet. Dank u, Vader, dat u dat weet. Dank u, Vader, dat u ons moed geeft, dat u ons kracht geeft, dat u ons vult met wat we nodig hebben om vol te houden. Want uw woord zegt dat niet wij het zijn, maar dat u het in ons bent, die het ons zal doen gelukken. En daarom bid ik, Heer Jezus, kom in ons leven. Het is u gelukt om de zonde aan het kruis te brengen, om daar te overwinnen, te triomferen. Het is u gelukt om af te dalen naar het dodenrijk en ook daar te triomferen. En zo zult u ook triomferen in ons leven. Want als u kan triomferen in de hemel en als u kan triomferen in het dodenrijk, dan kunt u ook triomferen bij ons. Dank u wel daarvoor. Heer, ik bid voor vuur. Als de eerste verliefdheid, de eerste liefde kwijtgeraakt zijn. Als we afgeleid zijn of misleid zijn of verleid zijn en andere dingen lijken belangrijker geworden te zijn. Heer Heilige Geest, dan bid ik dat u komt met vuur van uw liefde. En dat het vuur weer aangewakkerd wordt. Dat we het vuur opnieuw voelen. Dat het vuur in ons binnen weer brandt. Ons kracht geeft en ons helpt om het goede te doen in deze tussentijd. Zodat uw koninkrijk baan breekt. Hetzij we aan de kant horen van de overwinnaars, of aan de kant van de martelaren, of een mengelmoes. Heer, we hebben gezongen dat we alles geven aan u. En ik vertrouw erop, Heer, dat wat uw woord zegt waar is. Dat u ons dan helpt. Zo zegen ik ieder die is gaan staan en ieder die niet is gaan staan. Met nieuw vuur van liefde. Van God de Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Ik zegen je met moed en kracht om te breken. Maar die dingen waarvan je weet dat ze in de weg staan. En als je bang bent, wees niet bang. Ik zou zeggen, kijk eens achter je wie daar staat. En dat is Hij. Hij staat achter jou. Hij staat achter jou. In al zijn majesteit. In al zijn glorie. En hij legt zijn hand op je schouder en zegt, mijn lieve kind, samen redden we het. En ik zegen je met die kracht, met die nabijheid en met die liefde van deze machtige en liefdevolle Heer. Amen.